Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente willen samen gaan zingen van Psalm 97. En daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten. Het is het zevende vers van Psalm 97. Bij belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Athanasius. De geloofsbelijdenis van Athanasius en zingen daarna van Psalm 43, het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen. Het vijfde vers van Psalm 43, nadat we ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des vaders is een ander, die des zoons is een ander, die des heiligen geestes is een ander. Maar de vader en de zoon en de heilige geest hebben één godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwig. Gelijk het ook niet drie ongeschapen of drie onmetelijke zijn, maar één ongeschapen en één onmetelijke is. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtig, maar het is één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door christelijke waarheid genoodzaakt worden een iedere persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Één Zoon, niet drie zonen. Één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alles insgelijk, zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet al dus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere, Jezus Christus, getrouw gelooft. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd, een mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens. Hebben de een redelijke ziel en menselijk vlees, de Vader gelijk naast de Godheid, naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering der Godheid in het vlees, maar door de aanneming van de mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, als is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, neergedaald is ter helle, ten derde dagen weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen weer zullen opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet zalig kunnen worden. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek der Psalmen. En we lezen samen Psalm 77. Psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jeduthun. Mijn stem is tot God en ik roep, mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was 's nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel oversteld. Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal de daden des Heeren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher, en zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd, de dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in deze psalm, psalm 77, de versen 8 tot en met 11. Deze dichter overlegt 's nachts in zijn hart en hij onderzoekt zijn geest. En dan zegt hij in vers 8, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn toorn toegesloten? Als hij dat alles overlegt, klinkt het woord Sela. Dat betekent, dit moet eerst maar eens goed bezinken. Bij hem en bij ons. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Willen wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen vragen? Laat ons bidden. Heren, we hebben het samen opgezongen. Mijn redder is mijn God. O, mag dat de taal van ons hart zijn. dat wij ons gered mogen weten door Hem. Door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Die gepredikt wordt, omdat wij als verloren mensenkinderen de toevlucht zouden nemen onder de schaduw van uw vleugelen. En zo mag dat ook vanavond weer tot ons komen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Opdat wij bescherming en geborgenheid voor tijd en eeuwigheid zouden zoeken en vinden bij u. Opdat het ons mag gelden. Mijn redder is mijn God. O, doordring er ons van dat er buiten u geen leven is. Dat het noodzakelijk is dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden. En we komen u bidden om de hulp van uw geest, opdat deze Christus ook vanavond in de verkondiging van het evangelie van vrije genade verheerlijkt zal worden. En dat de ogen op hem gericht zouden worden. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Om ons zalig te kijken op de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, vervul ons met uw Heilige Geest. Dat uw naam verheerlijkt wordt, zowel in spreken als in luisteren. En dat wij mogen delen in uw genadegaaf. O, mogen we onze handen dan opheffen tot u, die in de hemel zit en bidt. Totdat u ons genadig zij. Gena, o God, gena. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de doeleinden die bekend zijn gemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 77. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Wij noemden u Psalm 77, vers 5. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Het zesde vers, zou God zijn genaam vergeten. En tenslotte ook vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Gemeente, wie een sollicitatiebrief gaat schrijven, moet daar ook een zogenaamde cv bijvoegen, een curriculum vitae. Dat wil zeggen een korte levensloop. En dat zijn dan natuurlijk altijd succesverhalen. De missers en de tegenslagen van ons worden bij onze sollicitaties angstvallig verzwegen. Want je weet dat alleen de beste worden aangenomen, zodat je natuurlijk moet proberen jezelf ook als de beste te presenteren. Begrijpelijk allemaal. Maar de Bijbel heeft niets met dit soort van praktijken. Het woord van God tekent kinderen van de Heere niet alleen op de hoogte van hun geloofsleven, in hun innige gelovige gemeenschap met God, hun goede werken die door het geloof mogen geschieden en hun liefdevolle omgang met de naaste. Diezelfde Bijbel die geeft ook een plaats aan de diepte van de zonde, de twijfel, de aanvechting en de strijd in de levensloop van een kind van God. En vanavond treffen we er zo een, die opschrijft dat hij helemaal met zichzelf, ja erger nog, met zijn God is vastgelopen. Ik zou het zo willen zeggen, zijn geloofsschip is gestrand in de modder van de aanvechting en de innerlijke strijd. Boven deze psalm staat een psalm van Asaf voor de opperzangmeester. Of Asaf zelf de dichter is geweest van deze psalm. Of dat hij door iemand anders uit het geslacht van Asaf is geschreven. We weten het niet. Dat komt omdat de tijd waarin deze psalm geschreven is niet wordt vermeld. Maar er zijn Joodse verklaarders, oude verklaringen, waarin wordt gezegd dat deze psalm spreekt in het dialect van de gevangenen, van de ballingen. En daarom zijn ze van mening dat deze psalm geschreven zou zijn ten tijde van de Babylonische ballingschap. Maar hoe dan ook, onze tekstwoorden geven uiting aan de diepte van de nood van dit kind van God. Hij overdenkt die nood, 's nachts hebben we gehoord, hij is helemaal geconcentreerd op zichzelf. Hij dringt door tot de diepte van zijn geestelijke gesteldheid. En dan zegt hij, en dat zijn de eerste woorden van onze tekst, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten. Nou, dat is nogal wat. Om je verstoten te weten van God. Dat wil zeggen dat God niets meer met je van doen wil hebben. Dat het uit is tussen de Heere en je leven. Kan het erger? Ja, het kan nog erger, want hij zegt het zo, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten. Dat wil zeggen voor eeuwig en altijd. Nooit meer, zegt hij dan, in zijn goedgunstigheid delen en voortaan niet meer goedgunstig zijn. Dat wil zeggen, dan zal de Heere nooit meer een welgevallen aan mij hebben. Dan zal hij ook nooit meer zijn vriendelijk aangezicht aan mij tonen. Deze dichter, die mag gelukkig weten wat het is om Gods vriendelijk aangezicht te zien. Maar juist dat maakt dat gemis zo ontzettend. Dat kan die niet mis. We hebben ervan gezongen, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechten van harte, ten troost verspreid in zwarte. En wat maakt dat geweldig veel los in het leven van Gods kind. En ik hoop dat er velen zijn die daar weet van mogen hebben, jongeren en ouderen. Dat het vanuit de diepte van je hart mag leven, juicht vrome om uw lot. Verblijft u steeds in God rond zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Hij overdenkt dit ook. In vers 6 staat dat. Ik overdacht de dagen van ouds. Hij leeft dus met heimwee naar die tijden van wel eer. Och, wier ik derwaarts weer geleid, zegt een psalmdichter elders, dan zal mijn mond u de ere geven. Hij overdenkt de dagen van ouds. Dat wil zeggen dat hij niet alleen over zichzelf heeft gedacht, want vervolgens zegt hij de jaren der eeuw. Dus daar is niet alleen dat geestelijk leven van hemzelf, waarin God zo zijn nabijheid toonde aan hem. Nee, hij overdenkt ook hoe die God een God is geweest van de geslachten. En ik denk dat er ook onder ons zullen zijn die daar weet van hebben. Dat je niet alleen naar het leven van jezelf kijkt, in je relatie tot God, maar je ook realiseert dat je mag staan op de schouders van het voorgeslacht. Ik hoop dat er velen zijn die kunnen zeggen, ik heb een godvrezende vader of moeder, of misschien wel beide gehad, of misschien mag je ze nog wel hebben. En dat je van je vader en je moeder weer hebt mogen horen, opa en opa, oma diende ook, samen de Heere. O, wat kunnen een dierbare herinneringen leven aan ons voorgeslacht. En ook al hebben ze het dan misschien niet persoonlijk gekend, nochtans mogen ze nog spreken, zegt de schrift, nadat ze gestorven zijn. Nou, deze dichter die denkt aan de daden van ouds die de Heer heeft verricht. Straks komt er een hele verandering in zijn denken en dan gaat hij ook die daden van God zich herinneren en hij gaat ze ook roem. Die wonderlijke uitredding van het volk van Israël uit Egypte, waar dat volk als het ware geboren is geworden als het kind van God. Hij weet van zijn vreugde. Dat zegt hij in vers 7. Ik dacht aan mijn snarenspel. Maar nu die bange vraag. Zal God me dan nooit meer goedgunstig zijn? Het gaat nog dieper. Hij zakt nog verder weg, want in vers 9 komt de volgende uiting van zijn vertwijfeling. Houdt Gods goedertierenheid op? U weet dat Gods goedertierenheid een heel bijzonder woord is. Het Hebreeuwse woord gesed. Dat is kort gezegd Gods verbondstrouw, Gods verbondsliefde. En dan altijd gezien tegen de zwarte achtergrond van het zondige bestaan van zijn bondsvolk. God heeft er een behagen in om een volk goed te doen dat het niet verdiend heeft. Dat is goedertierenheid. God tiert in het goed doen aan zo'n volk. Daar heeft hij zijn behagen in. En daarom is Gods goedertierenheid niet alleen Gods verbondstrouw en niet alleen Gods verbondsliefde, maar ook Gods verbondsgenade. Dat ligt er alles in besloten. Als je dat woordje ziet, dan mag je gerust denken aan die bekende woorden. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Nou, En dan nu de vraag stellen, houdt Gods goedertierenheid in eeuwigheid op? Dieper kan deze dichter zijn vertwijfeling toch niet uitdrukken. Hij stelt hier feitelijk de vraag of er een einde is gekomen aan Gods verbondstrouw en Gods verbondsliefde. Nou, ik denk dat we met elkaar wel aanvoelen hoe buitengewoon ernstig dit is. Want het verbond, het verbond van God is de basis van het bestaan van Israël als zijn bondsvolk en dus ook voor Asaf en heel zijn familie. En dat ligt nu ook zo voor ons als zijn verbondsgemeente. Wanneer er een doopbediening is in het midden der gemeente en de ouders die staan bij het doopvond, dan wordt daar gezegd vanuit het doopsformulier, en ik citeer: geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. God maakt zijn belofte zichtbaar in het teken van de doop. Het is een teken, het wordt zichtbaar en hij verzegelt zijn verbond. Hij hangt er het zegel van echtheid aan. Wat God laat zien, is het beste bewijs dat het waar is wat hij belooft. Dat is het. De ouderen onder ons die weten nog wel hoe vroeger officiële actes met een zegel werden bevestigd. Als zijnde, hier kun je op aan. Dan was er zo'n rode staaf, die werd bij een kaas gehouden. En dan drupte, die rode vloeistof drupte op het papier en dan werd daar een zegel op gedrukt. Als bewijs, dit is echt, dit is betrouwbaar. Nou, dat is nou wat bij de doopbediening gebeurt. Dat God laat zien, dat kind is in mijn verbond opgenomen. Dat kind wordt door mij gestempeld met het bloed van Christus. Immers dat vloeit symbolisch over het voorhoofd van de gedoopte. En zo wordt hier zichtbaar gemaakt de belofte van God, betekend en verzegeld. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zon. Melanchthon die zegt zo mooi, een van de reformatoren, de doop is een teken van de vergeving. In de doop wordt de belofte op ons lichaam geschilderd en op ons lijf geschreven. Gods beloften zijn immers in Christus Jezus, ja en amen. Het is toch nogal wat als we als leden van de gemeente onze kinderen brengen naar de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat hij dat bloed eigenhandig aan onze voorhoofden heeft vastgemaakt. Het is ook niet voor niks dat wanneer die kinderen worden binnengebracht, als daar de bediening mag zijn van de heilige doop, dat de gemeente, zo zal het ook in Veenendaal wel zijn, dat de gemeente zingt: God zal zijn waarheid nimmer krenk, maar eeuwig zijn verbond gedenk. Dat is de basis, het fundament van Gods wegen gelegd, waarop zijn gemeente gebouwd wordt. Maar eeuwig zijn verbond gedenken, zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Zie je hoe hier ook over de tijden der eeuwen wordt gesproken, zoals bij deze dichter.
Het gaat over het individu en tegelijkertijd gaat het over geslachten, geslachten, geslachten. Tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dat zijn geen loze woorden. Die woorden willen geloofd worden. Daarom worden ze gezongen. Opdat ons hart ermee vervuld zou worden. En in wie wordt het verbond nu het allerrijkst geopenbaard? Ach, deze dichter heeft het nog moeten doen met de offers van stieren en bokken. Maar wij mogen weten, volgende week is het alweer de eerste Lijdenszondag. Wij mogen weten dat Hij, dat is de Heer Jezus Christus, de middelaar van het verbond, zoals die wordt genoemd. Dat Hij als het Lam van God ter slachting is geleid. En dat Hij als het Lam van God de zonde van de wereld heeft weggenomen. O, is er nog enig bezwaar, gemeente, om nu op dit Lam te zien, want dat is wat God zegt, nietwaar? Zie nou op het Lam van mij, het is het Lam Gods. Zie op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En nou zie ik in de Vredeskerk een arme zondaar die geen weg weet met zijn verloren of haar verloren leven. En wat heerlijk nu, dat er geen enkele belemmering is om op hem te zien, die nu u voor ogen wordt geschilderd en die tegen u zegt die geen weg meer weet. Ik ben de weg. Zie op mij en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En wie nu op mij gezien heeft, en dan mag ik alleen mijn heiland naspreken, wie nou op mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie op deze Christus mag zien, mag in het liefdeshart van God blik. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Zoon als het Lam van Hem heeft overgegeven, tot in de vloekdood van het kruis. Ach, en u, die van de diensten van deze zaligmaker gebruik mocht maken. U mag ervaren, we hebben het in het gebed al verwoord, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Ja, bij hem wordt er rust geschonken. Hij maakt u dronken van zijn zondaars liefde. Of speelt dit helemaal niet in u of jouw leven? Dat kan ook. Dat wij wel in de kerk zijn, maar dat we niet van de kerk zijn. Dat we geen levend lidmaat, zoals onze Heidelberger Catechismus dat verwoord, dat wij geen levend lidmaat zijn van de Heer Jezus Christus. Dat het horen tot de kerk voor ons slechts een vormendienst is. O, dan is er geen enkele liefde voor hem. En dit maakt nu het wonder uit. Ook al is dat zo in u of jouw hart, dat het ten opzichte van de Here ten diepste alleen maar vijandschap leeft, want dat is de ernst van de zonde. Wie in zijn zonde blijft, die volhardt in zijn vijandschap tegen de Here. Maar nu worden vijanden met God verzoend door de dood van zijn Zoon. En dat doet God alleen maar op grond van zijn offer. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. De dichter van dat gezang, als hij dat zingt, dan gaat hij meteen over door te vragen, kent u die naam dan nog niet? En dat weet die dichter ook, dat er mensen zijn die hem nog niet kennen, als hun heren en zaligmaker. En dat kennen van hem maakt de zaligheid uit, want dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. In Christus wordt het vriendelijk aangezicht van God aanschouwd. Buiten Christus is deze God een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar in het aangezicht van Christus, we hebben ervan gezongen, ervaren we het heilgenot. Ik heb ooit een, hij zal nog wel bestaan, maar dat is een van mijn woonplaatsen geweest waar ik vele jaren geleden gewoond heb. Er was een vereniging van natuurliefhebbers die trokken de natuur in, 's morgens vroeg, om de vogels te horen en de vogels te onderscheiden in hun tjilpen of piepen of fluiten, hoe je het ook noemen wilt. En die vogelvereniging die had een prachtige naam. Die heette Ken en Geniet. U begrijpt wel waar ik heen ga nu. Als je die vogels leert kennen in hun roepen, in hun fluiten, in hun tjilpen, dan mag je des te meer daarvan genieten. En zo ligt het nu in geestelijke zin. Als we de Heer Jezus Christus mogen kennen, zoals hij vanuit de schrift gekend wordt, dan mogen we van hem genieten. En vandaar dat Psalm 97 zingt, voor al dit heilgenot. Psalm 84 ook, hoe lieflijk. Hoeveel heilgenot. Hij laat zich genieten. In hem mag ik mij rechtvaardig voor God weten. Maar ja, deze dichter die kan er niks meer van bezien. Kijk maar eens hoe ver hij gaat hoor. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op, heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht, zie je, dan komt dat geslacht ook weer terug. En die toezegging, dat is de belofte. Zouden Gods beloften, is, we hebben het gezongen, bereikt immer hun vervulling mis. Als dat waar is, laten we er nou eens van uitgaan dat deze dichter inderdaad in Babel zit, zoals we dat in het begin van de preek hebben gezegd. Nou, dan is de situatie zo, ze zitten daar, ver van het beloofde land vandaan, Jeruzalem ligt volledig in puin, van de tempel is niks meer over, van de stad is niks meer over. Hun harpen hangen aan de wilgen, ze zijn een voorwerp van spot en verachting van die heidense Babyloniërs. Erger kan het allemaal niet. En dan wordt deze vraag gesteld. Begrijpelijk hè. Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht. Dan is er ook geen toekomst meer voor Israël. Dat is natuurlijk de boodschap die hierachter schuil gaat. Denk eens aan wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Heeft God dan zijn volk verstoten? Omdat dat volk de Heer Jezus heeft verworpen. en de heidenen hem hebben aangenomen, dan komt eigenlijk dezezelfde vraag boven bij Paulus. Maar gelukkig mag Paulus antwoorden in het geloof, dat zij verre, met andere woorden, geen sprake van. Maar zover is deze dichter nog niet gekomen. Hij daalt nog dieper af in de diepte van zijn vertwijfeling. Hoor maar wat hij zegt. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Zo staat het hier dus in de Statenvertaling. Ik heb ook nog eens naar andere vertalingen gekeken, omdat dit zo diep gaat eigenlijk. Hè? Hier wordt over Gods toorn gesproken. Als realiteit. En laten we dat ook vandaag vooral doen. God toornt over de zon. Dat wordt ons ook gezegd als wij onze kinderen bij het doopvond brengen. Wij moeten daar zelfs ja op antwoorden. Bekent gij niet dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn? En daarom kinderen des torens zijn. Dat is de realiteit van het leven buiten de bedekkende gerechtigheid van Christus. En als je dat nou gaat zien, hè, wij zijn kinderen des torens. En dat ze in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij ze vernieuwd geboren worden. En wat gebeurt er nou? Dan wordt dat kind naar het bad van de wedergeboorte gebracht. En dan wordt er ook gevraagd of u niet belijdt dat zij als lidmaten van zijn gemeente in Christus geheiligd zijn. Apart gezet van de wereld. Opdat zij dat grote goed dat betekent en verzegeld wordt in de heilige doop deelachtig zouden worden door de Heilige Geest. Vandaar dat dat kind ook gedoopt wordt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Opdat die Geest nou zal doen in het hart van de doopeling wat beloofd wordt bij de doop. Ik noem u een paar andere vertalingen. Is God verleerd om medelijden te hebben? Ligt zijn medelijden in woede gevangen? Een andere vertaling, is zijn woede nog groter dan zijn liefde? En tenslotte verbergt zich zijn ontferming achter zijn toorn. Voelt u met mij de ernst van deze dingen? Door Gods toorn zijn voor deze dichter Gods barmhartigheden toegesloten. Hij kan er niet bij. En vandaar dat hij nu Sela zegt. Het is zo aangrijpend. Het gaat zo diep. Sela. Hij moet het verwerken. En wij ook. En dan, daarna, zei ik, dit krenkt mij. Eigenlijk staat er, dit doorboort mij. Dit te overdenken. Dat gaat door merg en been heen bij hem. Zullen die barmhartigheden van God dan nooit mij meer gelden? toegesloten door zijn toorn, heb ik dat alleen maar te wachten. Dit krenkt mij. Oh, hij heeft gesproken over de vraag, heeft God nou vergeten om genadig te zijn? Merk je hoe mensvormig hij over God spreekt. Alsof God iets zou kunnen vergeten. Ja, zo leeft het bij hem. En zo kan het toch ook bij u en bij jou en bij mij leven. Als er, mag ik het zo zeggen, geen teken van leven te bespeuren is. Van Gods kant naar mij toe. Oh ja, die bewegingen zijn er wel van God, maar ze worden als zodanig niet ervaren. En het ontbreekt ons aan geloof. Heeft God vergeten genadig te zijn? Ik moet denken aan de profeet Jesaja. Dat is de profeet die heeft gepredikt dat het volk van Juda weggevoerd zou worden naar Babel. Dat is ook gebeurd. De eerste, zeg maar globaal gesproken, de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja, die gaan over het oordeel van God. Over dit volk vanwege het dienen van de afgoden. De goden van de Canaanieten werden gediend en de Heere was afgeschreven. Ze waren hun God vergeten. En dan komt daar in Jesaja 40 die wonderlijke omslag. Dan laat God merken dat hij gedacht heeft aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. Dan begint dat hoofdstuk met die overbekende tekstwoorden. Troost, troost mijn volk. Bijzonder hè, dat het altijd zijn volk is gebleven. Ook al moest het van de zonde weggebannen worden. 70 jaar lang. Troost, troost mijn volk, zal uw liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat is een ander woord van het volk van Israël. Roep daartoe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En vanwege die woorden klinkt het in Jesaja 44. Gedenk aan deze dingen, o Jacob. Kijk eens, dan wordt dat volk opgeroepen om niet te vergeten. Dat is wat anders. De Heer is ze niet vergeten. Zij zijn hun God vergeten. En vandaar dat God zegt, gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want gij zijt mijn knecht. Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. En dat niet vergeten worden, dat wordt dan betrokken door God op zijn vergevende liefde. Luister maar, ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Oh, dan zullen ze ook terugkomen die waren uit die ballingschap. Waar eens vergeefs verdwaalde zochten, is nu een welbereide baan waarop des Heere vrijgekocht bij duizenden naar Sion gaan. Dat is toch gebeurd? En dan gaan we nog naar een dieper tekst, Jesaja 49. Daar zegt Sion ook, hè, vanuit de situatie in de ballingschap. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. U ziet wel, dat komt in de schrift terug. Menig keer. En dan is dit het antwoord van de Heere daarop. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw buren zijn steeds voor mij. Oh, wat een rijk evangeliewoord. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nou, het antwoord is nee. Dat kan niet. In eerste instantie zeggen we dat. Dat kan niet. Maar wij weten dat wel kan. En dat zegt de Heer ook. Al, het kan eigenlijk niet, maar als het dan gebeurt, ik zal je niet vergeten. Zoiets zul je met mij niet meemaken, zegt de Heer. U weet het, er kunnen omstandigheden zijn waardoor een meisje een kind de vondeling legt. Of dat een kind weggegeven wordt ter adoptie. Nou, dat zul je met mij niet beleven, zegt de Heer. Je bent mijn kind. In Hosea 11 staat het zo prachtig. Toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. O kind van de Heer in Veenendaal. Gods liefde. En ik zeg het u. Tot grote troost. Gods liefde is een eeuwige liefde. Vergeet het nooit meer dat mijn oude moeder ernstig ziek op bed lag. En ik zeg, moeder, hoe is het? Ze zegt, jongen, het is donker. En dat is erg hoor, als je je moeder daar ernstig ziek ziet liggen en ze zegt, ik leef in de duisternis op dit moment. Maar, zei ze, hij heeft tot mij gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En zei ze toen, eeuwig is eeuwig. Daar ben ik nooit meer vergeten. Daar heb ik voor mezelf ook zo'n les uit mogen krijgen. Ik moest toen direct denken, ook weer uit een tekst aan Jesaja, uit Jesaja. Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwt op de Heere zijn God. En wie op mij vertrouwt, op mij alleen, ziet zich omringd door mijn weldadigheid. En dat alles om die vergevende liefde van Christus. Het heeft hem wel zijn leven gekost. Wij van hem nooit vergeten en nooit verlaten. Hij van God verlaten, opdat wij nooit, zo zegt het avondmaalsformulier, meer van hem verlaten zouden worden. Ziet u ook alweer uit naar de lijdenstijd. O, als we toch ergens Gods liefde voor zondaar mogen zien, is het toch in de tijd dat wij zijn bitter lijden en sterven gedenken. Dan herinner ik u aan het moment dat hij heeft eerst de lofzang gezongen met zijn discipelen. En dan gaan ze samen uit, zo lezen we, naar de Olijfberg. Dat is aan de voet van de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. En daar gaat hij in eenzaamheid de hof in. Hij laat zijn discipelen achter. Hij heeft wel gevraagd om met hem te waken en te bidden. Nou, u weet wat daarvan terecht is gekomen. De kerk is gaan slapen. En dan moet hij met recht de pers alleen treden. En dan zien we hem daar worstelen. Als een worm en geen man in het stof der aarde. Om het behoud van doodschuldige zondaren zoals u en ik. Voor een vriend, zegt Paulus, bestaat iemand mogelijk nog te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven. Toen wij nog vijanden waren. Dat is nooit te begrijpen. Dat laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. En daarom, zie dan op hem. Die daar neervalt in het stof van de aarde. En schreeuwt tot zijn God, Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd hoor, hoe zijn gesteldheid was. Voordat hij de hof ingaat, zegt hij tegen hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, waakt en bidt. En in die hof lopen de benauwdheden zo ver op dat zijn bloed of zijn zweet wordt als grote druppelen bloeds die op de aarde afloopt. O, op het gevaar af dat wij dit bekend vinden en het daarom niet meer aanspreekt, wil ik u en jou toch vragen nu om te bedenken dat dat bloed dat uit zijn aderen geperst is geworden in de hof van Gethsemane aan onze voorhoofden kleeft. Voel je dan ook de ernst? Dan voel je de ernst van de zon. En dan voel je ook de ernst van Gods liefde. Daarom zegt het avondmaalsformulier en die broeders die dat gemaakt hebben, die hebben het verstaan. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Kijk. Dit krenkt mij. Dit gaat door merg en been. De rechterhand des Allerhoogste verandert. O, nu krijgt hij ineens een heel ander perspectief. Luther zegt zo mooi, overal waar ik de rechterhand des Heren lees, daar denk ik aan de Heer Jezus Christus. O, nu mag hij afzien van de omstandigheden. Nu mag hij afzien van zichzelf. U weet hoe hij helemaal gericht was op zichzelf. Ik overdacht de dagen van ouds. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. En dan komen al die geweldige vragen boven. Maar nu. O, nu wordt zijn blik gericht op God. En dan krijgt hij ineens een heel ander zicht op de dingen. En ik hoop dat dat herkenbaar mag zijn voor ons. Hij zegt, o God, wat een genade. Nu hoef ik niet meer te zien op mezelf. Maar nu mag ik zien op wie u bent. En dan wel heel in het bijzonder wie u bent in die rechterhand. De Heere Jezus Christus. Dan verandert alles. Na het zure zingen we dan, geeft hij het zoet. Calvijn, die zegt, het is alsof hij zegt, heeft God zichzelf vergeten? Of is God van aard veranderd? Ik erken, zegt hij, dat het hem wel enigszins heeft geschokt. Maar hoe ruwer hij werd aangevallen, hoe vaster hij gesteund heeft op deze waarheid. En dan komt het, dat de goedheid van God zo innig verenigd is met zijn wezen, dat het onmogelijk is dat hij niet barmhartig en goedertieren zou zijn. Zo laat ons dan telkens, als wij ons in zorg en kommer bevinden en de twijfel ons hart wil binnensluipen, dit woord voor ogen te houden. Zou God zo zijn eigen natuur kunnen verloochenen dat hij ophoudt ongenadig te zijn? Zo wordt er vanavond een riem onder ons hart gestoken. Wij hebben een machtige heiland die nimmer de zijnen vergeet. Laat ons van zijn goedheid niet zwijgen. Zorg dat een ieder het weet. Zijn liefde en gena zijn oneindig. Hij heeft mij met blijdschap omkleed. Hij is mij het schoonst van 10.000. Zorg dat een ieder het weet. Hij helpt in de felste verzoeking.
Hij troost in het smartelijkst leed. Bij onrust schenkt kalmte ons een vrede. Zorg toch dat ieder het wijt. Hem wijd ik mijn liefde, mijn leven. Hem dien ik, zij het vreugd brengt of leed. Zijn dienst schenkt een hemel op aarde. Zorg toch dat ieder het weet. Amen. Gemeente, we willen samen zingen. Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ootmoedig voor uw woorden. Wat een diepte van vertwijfeling, strijd en aanvechting kunnen er leven in de harten van uw kinderen. En u verhult dat niet. U laat het ons horen vanuit uw schriften. En u wil er ons door leren en door leiden. O, geef dat dit woord ons vanavond bij de hand heeft genomen. We hebben tenslotte gezongen, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Om zo in de heilgeheimen van uw woord te delen. En dan blijft uw woord ook altijd weer nieuw. Mogen we schatten delven uit die goudmijn die u ons in uw woord hebt gegeven. En Heere, dan beseffen we hoe gering onze bijdrage daarin is. Maar toch. O, voor de Canaanese vrouw was een kruimeltje van uw genade genoeg. O, dat we mogen eten, Heer, van het brood. Het is niet bij een kruimeltje gebleven vanavond. U hebt ons in uw Zoon, de Jezus Christus, het brood van het leven aangereikt. We zijn herinnerd aan die daad van liefde. Door ons te stempelen voor het leven met uw bloed.
O Lam Gods. En dat is nu de prijs die u wilde betalen om zondaren met God te verzoenen. Waar er bij ons geen weg is, hebt u de weg gebaand in de Zoon van uw welbehaag. Heer, geef dat de prediking tot zegen is geweest, of nog zal zijn. In de overdenking van dat wat we hoorden. Ach, misschien zijn onze gedachten wel op gang gebracht. Zoals ook deze dichter dacht aan de dagen van weleer. Niet alleen van hemzelf, maar van al die weldaden die u ook eerder deed aan de voorgeslachten. Heere, vergeef ook het tekort wat er is geweest in spreken en in luisteren. We mogen deze gemeente aan u bevelen met hun herder en leraar, onze broeder, dominee ten Hove, zegen hem in zijn bediening. Dat hij een uitdeler mag zijn van de menige leigenade Gods. En dat de monden van de gemeenteleden wijd open mogen gaan, opdat ze vervuld worden met het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. We mogen u bidden voor uw kerk in ons land en in deze wereld. Een wereld die in het boze ligt, waar meer en meer de mens der zonde zich openbaart en de geest uit de afgrond zich laat gelden. O, we kunnen met recht bezorgd zijn, Heer, om wat er allemaal gebeurt om ons heen. Maar u wijst ons de weg, om niet op te gaan in onze zorgen, maar op te gaan in hem. Die het gezegd heeft, werp nou al je bekommernis maar op mij, want ik zorg voor je. Wie kan me bezorgd te zijn, één el, tot zijn leven toedoen. Heere, gedenk uw bondsvolk Israël. O, we hebben het gehoord, bij monden van uw knecht Paulus, heeft God zijn volk verstoten, dat zij ver. Nee, die beloften Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn, mogen ook dit volk gelden. En we zien er naar uit, dat zij zich zullen buigen voor de Heere Jezus Christus. Het zal net zo'n groot wonder zijn als dat u in ons leven kwam, Heere. Want we hebben allen hetzelfde nodig. Een hart dat door u vernieuwd is, door de kracht van het bloed van Christus. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. En ook het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Thank you.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.